Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
Het blijft voorlopig hannessen met die zomer- en wintertijd. Ik moet altijd weer nadenken, hoe zat het ook alweer? Moet de klok vooruit, moet die achteruit? Nu het misschien bijna niet meer nodig is, las ik een ezelsbrug. Hij is vast stokoud, maar ik was er blij mee. Wintertijd, je wint er tijd mee. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondagavond. De eerste exit polls in Brazilië. We zijn benieuwd, wordt het Bolsonaro, zoals iedereen denkt, of misschien toch niet? U hoort het zo. En wat betekenen de verkiezingsuitslagen in het Duitse Hessen? En dan dat gesteggel over die wintertijd of toch de zomertijd. Als elk land mag kiezen, wordt het een zootje toch? Morgen komen de Europese ministers van Transport bij elkaar om erover te praten. En ik ontvang Dorothea Born. En dat gaat over de strijd van de Indianen tegen een pijplijn die hun gebied aantast. En Abozar Amini maakte de openingsfilm van het ITVA over de plek waar hij oorspronkelijk vandaan komt, Kabul in Afghanistan. Maar eerst het nieuws van vandaag.
Zondag 28 oktober.
Bij de terreuraanslag op een synagoge in Pittsburgh zijn veel bejaarde slachtoffers gevallen. De oudste van de 11 doden was een vrouw van 97. De dader handelde uit haat, hoorden de agenten die op de moordpartij afkwamen.
Suspects talking about all these Jews need to die.
De 46-jarige Robert Bouwers was zwaar bewapend toen hij de synagoge binnendrong. De openbare aanklager verdenkt hem van 29 strafbare feiten.
So our complaint charges Bouwers with 29 separate federal crimes. There are 11 counts of murdering victims who are exercising their religious beliefs. There are 11 counts of using a firearm to commit murder. And each of these counts is punishable by death.
De man kan 29 keer de doodstraf krijgen. President Trump zei dat de aanslag mogelijk voorkomen had kunnen worden als de synagoge gewapende bewakers had ingezet. De bevolking van Pittsburgh laat een heel ander geluid horen. De politiek moet zorgen dat het geweld in de VS stopt.
I feel like the leadership in our country right now is just encouraging violence and I wish that that would stop.
Veel meer mensen dan gedacht hebben geluidsoverlast van Schiphol. Ze wonen buiten de officiële overlastzone, maar kunnen toch niet slapen.
4 uur komt er een vrachtvliegtuig uit China, daar word ik heel vaak wakker van. En vanaf 4:30 is het een soort invasie, elke minuut of elke 3 minuten.
Uit onderzoek van 4 GGD's rond Schiphol blijkt dat niet 130.000 mensen, maar 200.000 mensen continu vliegtuiggeluid horen. Die cijfers moeten worden meegenomen in de discussie over uitbreiding van de luchthaven, vindt de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.
Dan kun je maar 1 conclusie trekken en dat is dat Schiphol niet verder kan groeien.
Maar zo stellig zijn de omwonenden van de luchthaven niet.
Als je maar periodes van rust hebt.
De dood van de eigenaar van voetbalclub Leicester City komt hard aan in de Engelse stad. Een helikopter met daarin de Thaise miljardair stortte neer op de parkeerplaats van het stadion. Veel mensen zagen het gebeuren.
This helicopter spiraling out of control, dropped within a second and just burst into frame.
Fans kunnen het maar nauwelijks geloven.
I'm thinking this is fake news, firstly. It's not true.
You couldn't believe it.
2 jaar geleden won Leicester de Premier League. Op de plek waar dat gevierd werd, werd vannacht gerouwd.
I was on the high street where 2 years ago the fans were jumping up and down in celebration, totally packed. And what they were doing tonight was just actually it was grey men in tears.
Steeds meer klokken en horloges verspringen vanzelf bij het ingaan van de wintertijd. En het verzetten van de oude Friese staartklok op de schoorsteenmantel, dat is ook nog niet zo'n grote klus. Maar dat is anders in Alkmaar, waar de klokken van alle kerktorens in de stad door 1 man handmatig worden verzet.
De slinger houdt tegen en die zet ik dan stil. Zo.
Wat er dan gebeurt is eigenlijk heel simpel.
En dan zet ik hem over een uur, kom ik weer terug en dan zet ik hem weer aan.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
U hoorde het net al in het nieuwsbulletin. Verkiezingen waren er vandaag in de Duitse deelstaat Hessen rondom Frankfurt. Goedenavond, Harald Fühne.
Ja, goedenavond.
Ja, dag. U bent woonachtig in Hessen en journalist bij de Hessischer Rundfunk in Frankfurt. Collega dus. Hè. Is er een definitieve uitslag binnen?
Nee, definitieve uitslag is nog niet binnen. Maar de laatste berekeningen zeggen wel dat heel duidelijk de twee grote partijen, de CDU, dus de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten, hebben flink verloren. Dus allebei partijen verliezen meer dan 10% hier in Hessen. De CDU belandt nu bij zo rond 27%. De Sociaaldemocraten zijn zelfs op gelijke hoogte met de Groenen. Dus allebei zo rond de 20%, net even beneden de 20%. De vierde sterkste partij is de AfD, de Alternatieven voor Duitsland, met meer dan 13%. En de liberalen, de FDP, komen binnen met zo'n 7,8% en de linkse partijen met 6,2%.
Ja, en wat gaat dat betekenen?
Dat gaat betekenen dat de coalitie die we tot nu toe hier in Hessen hadden met de Christendemocraten en de Groenen, dat die waarschijnlijk niet meer kan doorgaan. Ze hebben waarschijnlijk de hulp nodig van de liberalen, van de FDP. Dus een zogenaamde Jamaica-coalitie zullen ze gaan vormen. Maar ik denk ook dat het een heel grote impact zou hebben op de bondsregering in Berlijn. Want het flinke verlies van de coalitiepartijen, van de grote coalitie in Berlijn, van de CDU en de SPD. Ja, iedereen hier in Hessen zei vanavond, nou, dat heeft alleen maar te maken met het beleid wat de bondsregering en het imago wat de bondsregering heeft gedaan in Berlijn de afgelopen maanden. En dus komt vooral de Sociaaldemocraten en de partijleider Andrea Nahles zwaar onder druk in Berlijn. Want dit is echt een groot verlies voor de SPD. Minder dan 20% in Hessen. Dat is een voormalig heel groot sociaaldemocratisch land geweest, deelstaat geweest hier voor hun. Dat is wel een heel groot verlies. En ik denk dat de SPD steeds meer onder de druk komt, ja, uit de grote coalitie in Berlijn te stappen.
Dankjewel, Harald Fühner, voor je bijdrage. Wij gaan verder met de krant van morgen. Jurij Stubenitski zit al klaar.
Ja, morgen opent de Turkse president Erdogan een gigantisch vliegveld in Istanbul. Dat moet op den duur 200 miljoen mensen per jaar en 300 bestemmingen aankunnen. Grote ambities, maar die kosten ook wat. Zoals het leven van tientallen bouwvakkers. In Trouw doet een bouwvakker zijn verhaal.
De klachten blijven komen over Travelbird. De Amsterdamse reisorganisatie zit in de problemen omdat geboekte hotels niet worden betaald, meldt de Telegraaf.
Klanten worden geweigerd bij hotels of reizen worden geannuleerd. De topman belooft in de krant snel orde op zaken te stellen. Het zou bijna rond zijn met investeerders.
CDA-leider Buma heeft een boek geschreven. Het heet Gerlacus Buma en gaat over een verre voorvader van Sybrand en Wiete Buma. Het AD schrijft erover. Gerlacus diende onder Napoleon en koning Willem I. Zijn nazaten vonden ruim 60 brieven van hem en schreven er een boekje over.
Deze week wil staatssecretaris Blokhuis het akkoord rondkrijgen dat Nederland gezonder moet maken. Bijvoorbeeld door roken duurder te maken en overgewicht aan te pakken.
Eigenlijk had Blokhuis het akkoord eerder willen presenteren, maar er wordt gesteggeld tussen de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vooral gesprekken over het aanpakken van drankgebruik gaan moeizaam, staat in NRC.
De belastingvoordelen voor dure elektrische auto's kunnen enorm oplopen, schrijft de Telegraaf. Wie vanaf dit jaar een Tesla Model S leest, die krijgt de komende 5 jaar zo'n 70.000 euro subsidie.
Regeringspartij CDA vindt dit te veel. De partij ziet liever dat het geld gaat naar het isoleren van huizen. Daar hebben veel meer mensen wat aan. Want zo'n auto is voor veel mensen te duur.
Ja, en daar is hij weer, de wintertijd.
Ja, nou, hierna niet meer, hoor.
Ja, nou, lieten antieke klokken zich maar even makkelijk omzetten naar de wintertijd als de zomertijd. In maart is een klein tikje tegen de wijzers genoeg. Maar ga je die wijzers een uur terugzetten zonder expertise, dan sneuvelt er een hefboompje. En het resultaat is een kapotte antieke klok.
Het is dan ook spitsuur bij restaurateurs. Een van hen zegt in de Volkskrant dat deze dagen vooral oude heren naar hem toekomen. Sommigen zeggen tegen hem dat de hulp de klok heeft gesloopt. Hoe welgestelder de klant, hoe vaker de hulp de schuld krijgt.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
I wear a demeanor made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears.
Brooke Fraser met Something in the Water. Ja, in Brazilië wordt vandaag een nieuwe president gekozen. De stembussen zijn net dicht. Goedenavond, Mark Bessems.
Goedenavond.
Onze correspondent en exit polls, heb ik de luisteraars beloofd.
Ja, meer nog zelfs. Oh. Inmiddels, we hebben elektronische stemmen hier in Brazilië. De uitslag is eigenlijk al zo goed als bekend. 92% van de stemmen is geteld. En Bolsonaro is de president van Brazilië. De nieuwe president van Brazilië met op dit moment 55,6% van de stemmen. Tegen 44,3% voor de linkse kandidaat Fernando Haddad van de Arbeiderspartij. Dus dat is een achterstand die naar het schijnt wiskundig niet meer ingehaald kan worden.
Nee.
En dat betekent dat we hebben een winnaar, Bolsonaro.
Ja, dat was ook wel de verwachting, toch?
Dat was de verwachting, althans de afgelopen weken. Ja, als je met, laten we zeggen, begin dit jaar had gevraagd, had ik je misschien wel uitgelachen. Want het was niet, nou ja, ietsje eerder misschien. Hij is jarenlang al een bekend politicus, maar niet iemand waarvan je dacht dat hij president zou worden. Maar goed, de afgelopen weken was toch heel duidelijk, de afgelopen maanden, dat hij een grote kans maakte. En elke dag werd zijn voorsprong groter.
Ja. Hoe is de dag verlopen?
Ja, nou ja, op zich rustig hebben. Ik bedoel, rustig als in er zijn geen grote incidenten geweest. Maar de hele verkiezingscampagne was natuurlijk bijzonder gespannen. Bijzonder gespannen. Echt een hele gepolariseerde samenleving is dit. En je merkt het aan alles. He, vrienden die vertellen heel gefrustreerd over ruzies in de familie. Ik had al eerder over het voorbeeld van de WhatsApp-familiegroep. Mensen hier in Brazilië gebruiken ongelooflijk veel social media. En er zijn heel veel mensen met allerlei groepen. En nou ja, het enige thema de afgelopen tijd was natuurlijk de verkiezing. En dat dringt dan door tot in groepen van families en zo. En een vriend van mij die klaagt over zijn vader die maar Bolsonaro-propaganda bleef sturen. En heeft hij echt ruzie om gemaakt en die familie-app eventjes uitgezet. Nou ja, ik denk dat nog wel even blijft, die tweedeling hier.
Ja. De grote vraag is natuurlijk, wat gaat hij nu doen?
Ja, dat is een hele grote vraag. Kijk, het is in ieder geval iemand die de afgelopen jaren heel veel radicale uitspraken heeft gedaan. En dus je moet altijd maar even afwachten hoeveel van wat hij zegt hij ook allemaal echt gaat doen. Maar ja, hij heeft in theorie een goede kans om veel van zijn idealen, zal ik maar zeggen, in de praktijk te gaan brengen. Want begin deze maand waren er ook parlementsverkiezingen. En het congres is toch wel erg rechtsconservatief. En dat betekent dat ik verwacht dat bijvoorbeeld allerlei maatregelen die hij heeft beloofd om Brazilië veiliger te maken, dat die wel enige kans maken. Hè. Denk aan het versoepelen van de wapenwet bijvoorbeeld. Hij wil ook jongeren die op hun 16e een misdaad begaan, wil die gewoon als volwassenen kunnen berechten. Dat lijkt me ook wel een vrij kansrijk iets. Ja, en dan zijn er nog zoveel andere dingen. Hè. Neem bijvoorbeeld de Amazone. Hij heeft altijd gezegd dat hij het helemaal geen goed idee vindt om Indianenreservaten te hebben. Of om grondstoffen in de grond te laten zitten alleen maar omdat daar wat bomen boven staan. Hij heeft gezegd dat hij de boeren eigenlijk vrij spel wil geven. Dus ja, het is niet zo goed nieuws voor de Amazone, vermoedelijk.
Nee, hij wordt ook wel de tropische Trump genoemd. Nou, Trump heeft ook niet veel op met het klimaat. Betekent dat dan ook dat hij uit bepaalde verdragen stapt? Of weet je dat nog niet?
Nou ja, hij heeft daar in ieder geval iets over gezegd. Hij heeft heel duidelijk laten weten dat hij het klimaatakkoord van Parijs, dat hij dat maar niks vindt. Hm. Hij heeft gezegd, daar stap ik uit. Alleen dat heeft hij dan de afgelopen dagen weer teruggenomen. Want hij moest natuurlijk wat gematigder worden om ook de twijfelaars over de streep te trekken. Maar goed, wat gaat hij straks echt doen? Het is even afwachten. Maar dit soort dingen is toch wel waarschijnlijk. Ik bedoel, dit is iemand die bijvoorbeeld afgeeft op mensenrechtenorganisaties. Hij zegt, ik moet niets hebben van die NGO's, van die niet-gouvernementele organisaties. Wat mij betreft kunnen die allemaal naar huis straks. Dan is dat iets wat hij zomaar even roept, omdat hij boos is over kritiek van Amnesty International op de Braziliaanse politie? Of is dat iets wat hij echt waar gaat maken straks? Ja, we zullen het even moeten afwachten.
De tegenstanders van Bolsonaro waren heel fel, hè? Dat zag ik. Zoiets van iedereen behalve hij. Die zullen toch met hem moeten leven. Lijkt me nog niet zo makkelijk.
Ik weet niet of je het kan horen, maar in mijn wijk is de meerderheid, denk ik, Bolsonaro. Maar op dit moment hoor ik toch echt mensen buiten schreeuwen. Ellie, nou. Hij niet. Wat een fascist. Ja, dus ja, dat is, het is heel erg een gespleten samenleving.
En denk je dat weer een beetje naar elkaar toe trekt? Nu hij gekozen is, ja.
Het is moeilijk voor te stellen, meneer Bolsonaro, als een verzoenend figuur. Ja. Dat lijkt me, het zit gewoon in zijn bloed om provocerend te zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar nu in één keer mee ophoudt. Maar ja.
Nee. Nou, sterkte ermee. Dank je wel.
Het is interessante tijden zijn het hier, hoor.
Ja, zo kan je het ook zien. Dank je wel. Correspondent Mark Bessems. I'm Falling in Love van The Spinners. Oh jee, daar heb je hem nog één keer, de wintertijd. Misschien wel voor het laatst, want er is veel discussie over. De Europese Commissie wil alle lidstaten zelf laten beslissen of ze wel of geen zomertijd willen. Maar wat als België en Duitsland anders beslissen dan Nederland? Volgens sommigen dreigt er dan chaos. Morgen komen de ministers van Transport bij elkaar voor overleg. Goedenavond, Hendrik Vos, hoogleraar EU-studies aan de Universiteit Gent.
Goedenavond, hallo.
Ja. In hoeverre leeft die discussie in Europa?
Ja, ze leeft omdat het op de agenda is gekomen, omdat er kritiek en protest en bezwaar was op de huidige regeling. En toen heeft de Europese Commissie gezegd van goed, oké, als lidstaten en mensen zich niet kunnen vinden in het 2 keer per jaar verzetten van de klok, laten we dan voorstellen om dat af te schaffen. Maar dat betekent dat de bal dan in het kamp van de lidstaten ligt, want zij moeten dan uitmaken of zij in eeuwige wintertijd of eeuwige zomertijd terechtkomen. En goed, dan begint de discussie.
Ja. En is er enig zicht op hoe bewoners van die diverse landen erover denken?
Wel, er is een bevraging geweest in de loop van de voorbije zomer en toen bleek wel dat de meeste Europeanen willen dat het omschakelen van de klok 2 keer per jaar, dat verdwijnt. Maar als je dan gaat vragen van wil je dan voor altijd in de zomertijd terechtkomen of in de wintertijd, dan zie je dat de meningen al veel meer uiteenlopen. Er is een meerderheid die pleit voor altijd zomertijd, maar toch niet in alle lidstaten, hè. Er zijn landen zoals Finland, Denemarken, ook ook Nederland, waar er toch een nipte, maar toch een meerderheid is die eerder voor de wintertijd pleit. Dus ja, er is verdeeldheid. Ja. En dat betekent dat je in een hele chaotische situatie kan terechtkomen.
U noemt nu noordelijke landen, dat is vast niet toevallig. Die noordelijke landen die hebben dus de neiging de wintertijd te willen.
Ja, ja, je kan een beetje een Noord-Zuid-breuklijn zien in de Europese Unie, maar bijvoorbeeld ook Bulgarije neigt naar eeuwige wintertijd. Terwijl dan, als je gaat kijken naar de grote enthousiastelingen voor de eeuwige zomertijd, dan is dat inderdaad Portugal en Cyprus, maar ook Polen zit in dat kamp. Dus het is toch wat genuanceerder en wat ingewikkelder dan een Noord-Zuid-breuklijn alleen.
Ja, en wat gebeurt er als elk land zelf mag beslissen? Dan wordt het toch een zootje, ja, dan, meneer Vos?
Ja, dat lijkt er dan op, hè, of dat zou wel eens kunnen. En daar is men bang voor, hè, want zeker voor de vervoer- en de energiesector betekent dat wel wat. Hè. Planning van vliegtuigen en treinen, ja, dat zou nogal ontregeld kunnen worden. Hè. Ook informatie- en communicatiesystemen die belangrijk zijn bij grensoverschrijdende handel, die ook belangrijk zijn voor bedrijven die in verschillende landen actief zijn. Ja, het zou allemaal wat in het honderd kunnen lopen. En daarom denk ik dat de kans wel heel groot is dat die minister straks kan zeggen van: laat ons toch nog maar even wachten met hier beslissingen in te nemen en laat ons misschien dan toch maar even nog blijven bij die oude regeling zoals we die kennen, waar we vertrouwd mee zijn. Namelijk op hetzelfde moment, 2 keer per jaar, verzetten we de klok.
U zegt als we dat niet doen en we laten elk land beslissen, dan wordt het een chaos. Dat is niet handig voor bedrijven, maar in de Verenigde Staten doen ze dat toch ook? En Europa kent nu toch ook tijdsverschillen? Ik bedoel, tussen sommige landen, ja, in Europa zit 3 uur tijdsverschil volgens mij.
Ja, ja, we leven nu in 3 tijdzones in de Europese Unie. Ja. Maar daar zit een logica in. Hè. Dat is van oost naar west. Op het moment dat de zon opkomt in Athene is het nog pikkendonker in Dublin. Dus Griekenland zit inderdaad in een andere tijdzone dan in Ierland. Maar wat we niet hebben zijn verschillen tussen Noord en Zuid. Hè. Als je van België naar Nederland gaat of naar Luxemburg, dan blijf je wel in diezelfde tijdzone. En dat is ook de zone die men in Frankrijk aanhoudt en in Spanje. Dus van Noord naar Zuid zit je wel in eenzelfde tijdzone. En dat dreigt nu op de helling te komen staan als lidstaten echt hun zin kunnen doen. À la limite zou je ook kunnen hebben dat een land zegt van: goed, ik wil dan een half uur verschillen van een buurland. En dan krijg je een nogal verwarrend soortje, denk ik.
Ja, maar wat heeft het nou voor zin dat die ministers van Transport daar morgen over gaan praten? Het is gewoon toch nog niet besloten?
Wel, het staat op de agenda. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan en heeft daarmee eigenlijk de bal in het kamp van de lidstaten gelegd. Hè. De Commissie heeft gezegd van: goed, laten we er dan mee stoppen. Maar dan moeten jullie, de lidstaten, wel uitmaken wat jullie precies willen.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar wat heeft het nou voor zin dat die ministers van Transport morgen bij elkaar gaan zitten, omdat er nog helemaal geen beslissingen zijn gevallen? Wat kunnen zij daaraan doen? Ze kunnen er alleen maar over keuvelen, toch?
Ja, en ik denk dat dat ook hetgeen zal zijn dat zal gebeuren. Om dan samen vast te stellen dat ze wel heel veel kritiek hadden op de huidige regeling, maar dat het uitwerken van een gezamenlijk alternatief nog veel lastiger is en dat dan misschien die huidige regeling toch nog niet zo gek was.
Nee. Wat denkt u dat er gaat gebeuren op lange termijn?
Ik denk dat de kans wel vrij groot is dat men dan toch blijft bij het systeem zoals het nu is. Hè. Want zowel voor de zomertijd als voor de wintertijd zijn wel argumenten. En ja, goed, als je het aan experts gaat vragen, dan zie je dat die van mening met elkaar verschillen. En studies wijzen op andere gevolgen, hè, voor de verkeersongevallen, impact op de gezondheid, op de landbouw enzovoort. En dan zie je dat er niet één wonderoplossing is waar iedereen zich in zal kunnen vinden. En dat je dan, ja, als je dan uiteindelijk op een compromis moet landen, dan zou het wel eens kunnen dat compromis eruit bestaat dat we in de zomer zomertijd hebben en in de winter wintertijd. Dus precies zoals het vandaag het geval is.
Dan is dus al die discussie eigenlijk voor niks geweest.
Ja, ja, maar de Europeanen zijn klok. Het is een emotionele kwestie. Hè? Het is iets waar iedereen mee bezig is. Het gaat om gewoonten, om een manier van leven blijkbaar. En het is ook nog nooit gebeurd dat een bevraging van de commissie door zoveel mensen is ingevuld als de voorbije zomer, die bevraging over de zomertijd en de wintertijd. Dus het is wel iets wat echt leeft. En goed, dan is het misschien ook niet gek om daar even over na te denken. Zelfs al is finaal de conclusie dat misschien de huidige regeling toch nog niet zo verschrikkelijk gek is. Ja.
En wat vindt u zelf de beste tijd?
Ach, het maakt mij niet zoveel uit, hoor. Maar ik ik ben eigenlijk toch vooral een ochtendmens. Dus dit is voor mij een laat uur om, om nog actief te zijn. En als ik dan ochtendmens ben, dan vind ik het ook wel prettig dat het licht al schijnt in de ochtend en dat de zon al op is. Dus als ik dan echt gedwongen word om te kiezen, dan zou ik wel gaan voor de eeuwige wintertijd.
Oké. Hartelijk dank. U hoorde Hendrik Vos, hoogleraar EU-studies aan de Universiteit Gent. En fijn dat u, ondanks dat u een wintertijdtype bent, toch nog zo laat met ons heeft willen praten. Dag.
Heel graag gedaan. Tot later.
En Frazee Ford. Deze week was Madonna Thunderhawk in Nederland. De stamoudste van de Lakota Sioux, moet ik zeggen. Maar je schrijft Sioux, een indianenstam in Amerika. Ze kwam voor steun in haar strijd tegen de oliepijpleidingen die de regering Trump door hun land aanlegt. Bij mij te gast is Dorothea Born. Zij, een Nederlandse dus, een blanke westerse... of dus, nee, dat is het ook niet, maar wel een blanke westerse vrouw... woonde ruim een jaar bij een andere indianenstam, de Navajo-indianen in Arizona. En vandaag verscheen haar boek met herinneringen. Goedenavond.
Hallo.
Ja, en dat boek heet Mijn Indianennaam was Blanke Appel. Hoe klinkt dat in het Navajo's?
Belisana Melicana.
Ah, dat komt er nog lekker uit. Nou ja, Blanke Appel, vast een naam om blij mee te zijn.
Nou ja, de Indianen denk ik in het algemeen, maar zeker de Navajo-Indianen hebben een verzamelnaam voor blank. En dat is dan de Belagana. En dat is eigenlijk alles wat niet goed is. Wat vijandig is. Wat vroeger vooral voor heel veel slechte dingen heeft gezorgd. En dat is eigenlijk... op een gegeven moment merkte ik... als ik allerlei NAVO's om me heen hoorde praten, dat elke keer dat woord viel. Dus ik denk, ja, volgens mij heeft dat iets met mij te maken. En toen bleek dus ook de Belegana, dat was ja, de benaming van, oh, dat is die Belegana, die blanke vrouw. En pas veel later zei Jameson, de Indiaan, dan waar ik
verliefd op was geworden,
een relatie mee kreeg, die zei op een gegeven moment van, jij bent mijn Belegana Melisana, dus mijn blanke appel. En sindsdien had ik zoiets van, nou, dan is dat hele Belegana blank is toch wel iets positiever geworden. Dus vandaar dat ik dat...
Je werd verliefd op een Indiaan. En dat vond de familie niet leuk.
Nee.
Toch?
Nee, absoluut niet. Zeker in het begin niet.
Nee. En hoe ging je daarmee om dan?
Dat was lastig.
Jij dacht, ik ben zo dol op die man. Ik ga hier wonen.
Ja.
Maar
ja.
Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd.
Nee, dat op een gegeven moment... is natuurlijk heel veel, ja, wat wij noemen bijgeloof. Dingen die gebeuren, slechte omzet van de koraal waar ik werkte. Er kwamen geen toeristen meer. Dus er werd een oorzaak gezocht van waarom dat dan ergens een stoorzender was. Waardoor dat allemaal niet meer zo goed ging. En dan werd al gauw met vinger naar mij gewezen natuurlijk. Dus ik moest eerst hebben ze geprobeerd het nejone, dus het evenwicht weer te herstellen. En toen dat niet lukte, toen...
Met ceremonies, rituelen, ja. Waar je dan zelf niet bij aanwezig mocht zijn.
Nee, ik zat op een afstand te kijken bij mijn tentje om de... Het was mooi om te zien, maar het was ook heel angstig natuurlijk. Omdat ik eigenlijk wel wist dat ze eigenlijk bezig waren om mij...
Weg te werken.
Te verdrijven, ja.
Maar je bleef toch?
Nou, ik ben toen weggegaan.
Ja, maar goed.
En daarna ben ik weer teruggegaan. Omdat ik dacht van, ja, dit mag niet zo eindigen. Dit is niet de manier waarop ik wil dat ik terug naar Nederland ga met een kater. Dus toen ben ik teruggegaan.
Het is een heel bijzonder verhaal. Het moet voor Jameson... ook wel een hele lastige positie zijn geweest. Dat hij zo tussen zijn moeder, jouw schoonmoeder in de spee, en jou instond.
Dat was het ook. Dat was ook heel lastig. Aan de ene kant wilde hij voor mij kiezen, maar dat betekende dat hij dan een soort afstand van zijn familie moest doen. En van zijn way of life, zijn manier van leven zoals hij altijd kende. En als hij voor zijn familie koos, dan betekende dat hij mij niet meer kon zien of hebben. Dus dat was ook lastig. Dus voor hem was het denk ik heel erg lastig om in die situatie te zitten.
Uiteindelijk is het probleem opgelost, omdat je... Nou ja, anders zat je hier niet.
Ja.
En het is ook alweer geruime tijd geleden natuurlijk.
Absoluut.
Maar je hebt het verhaal nu pas opgeschreven.
Ja.
Die manier van leven, dat is nog steeds heel ver af van de gewone... de Amerikaan, zal ik maar zeggen.
Ja, ik
moderne...
Ik was in Monument Valley en dat is echt een gebied waar nog een aantal families heel traditioneel leven. Zonder stromend water, zonder elektriciteit. En echt op de oude manier. En ja, ik had het geluk, of hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval, daar heb ik gewoond met hem. En dus heel erg op de ouderwetse manier, zeg maar. En dat was bijzonder.
Nou, dat lijkt me niet makkelijk om je aan te passen.
Dat was ook niet makkelijk. Ik heb ook. Ik probeerde heel erg om mijn best te doen om me aan te passen aan hun manier van leven. Maar hun. Ja,
wat was het moeilijkste?
Het is. Hun leven is eigenlijk verweven met hun cultuur en hun bijgeloof. En alles heeft een betekenis. Alles wat je doet, als je wijst, dan wijs je op een verkeerde manier. En richt je de goden tegen je. Er zijn zoveel dingen. En ja, elke dag liep ik wel weer tegen iets anders aan wat ik dan weer verkeerd deed. Of waarvan ik dacht van nou, dat valt toch wel mee. Maar dat viel dan niet mee. Dus ja, dat door schade en schande leerde ik veel. Maar ja...
Dat is dus eigenlijk niet te doen. Komt dat wel, denk ik dan? Komt het vaker voor dat een westerse vrouw zoals jij daar wordt opgenomen door die gemeenschap?
Nee, ik weet niet van de andere vrouw dat. Nee, ik weet wel dat er. Het reservaat is natuurlijk heel groot. Het is ongeveer 4 keer zo groot als Nederland. Dus dan heb je echt wel een behoorlijk gebied te pakken. Maar in het gebied waar ik gezeten heb, in Monument Valley, daar heb ik eigenlijk nooit. Dit soort verhalen of andere ervaringen gehoord.
Is het een kleiner gebied dan die Sioux? Die Navajo en die Sioux, dat zijn twee verschillende stammen eigenlijk.
Ja.
Welke is groter?
Ik denk de Navajo, want die hebben iets van 360.000 geteld nu officieel. Ja. Dus dat is best een hele grote bevolkingsgroep. En ik weet, ik ben het meeste bekend met de Navajo en hoeveel
Indianen
zijn, weet ik niet, maar...
Nou ja, we besteden hier ook aandacht aan, omdat ik zei het net in de inleiding, omdat die Madonna Thunderhawk in Nederland een stamoudste is, zij. En een respectabele dame, die strijdt dus tegen de oliepijplijn die Trump door dat reservaat wil aanleggen en tegen de uraniumwinning. Ja. Worden die Navajo's ook op een soortgelijke manier bedreigd?
Ja, eigenlijk alle Indianenstammen in Amerika worden wel bedreigd natuurlijk. Het is altijd gaat winst en bejag boven de natuur en de manier van leven zoals het door de Indianen wordt gedaan. Dus uranium is ook een probleem geweest bij de Navajo-Indianen. Er zijn gebieden waar je beter niet kan komen, omdat daar nog steeds straling is. En dat speelt daar net zo goed natuurlijk.
Ja. En hoe gaan ze daar dan mee om? Want Trump wil het liefst een eind maken aan die speciale status, hè, die Indianenreservaten in Amerika hebben.
Ja, dat is. Ik was blij dat Obama had nog net voordat zijn ambt beëindigde, had hij goedkeuring gegeven voor het tegenhouden van de pijplijn. En dat werd natuurlijk binnen 3 weken teruggedraaid toen Trump eenmaal aan de macht was. Dus ja, je mag alleen maar hopen dat het lang genoeg duurt dat het weer rechtgetrokken kan worden, dat het niet doorgaat, want het is ernstig.
Ja, maar is dat dan iets waar heel veel over gesproken wordt? Want je zei net van ze houden heel erg vast aan hun traditionele manier van leven. Ja. En je vraagt je natuurlijk ook af hoe lang ze dan nog het hoofd kunnen blijven bieden aan die moderniteit.
Ja, maar het is ook wel in Monument Valley dan is natuurlijk ook wel ruimte voor ontwikkeling. Er worden hotels gebouwd, er worden allerlei tours georganiseerd door Navajo's voor toeristen. Dus ze proberen echt wel een graantje mee te pikken van de ontwikkelingen, dat er steeds meer toeristen komen. En ik hoor ook om me heen dat ze dan zeggen van steeds meer verwesterd. Het is net een soort kermis of een toneelstukje wat opgevoerd wordt. En dat klopt ook wel. Het is aan de buitenkant ziet het er zo uit. Maar hun ziel en hun hart en hun wezen is nog steeds traditioneel. Dus het is aan de buitenkant wel dat ze hun best doen en ook gelukkig proberen iets te verdienen aan
de aan toeristen
die
komen.
Dat is hun enige inkomstenbron. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Maar het verandert niet hun cultuur, zeg maar. Dus het is de buitenkant.
Ga je nog wel eens terug?
Ja, zoveel.
Heb je nog steeds contact met deze man?
Nou, met deze man ligt het iets lastiger.
Nou ja, ik begreep dat je het hem gunde dat hij een nieuwe Navajo vrouw.
Absoluut. Maar ja, dan op het moment dat ik daar dan verschijn en dan gaat er al zo'n soort buzz van
daar is ze weer?
Daar is ze weer, nee, ik heb nog steeds wel contact. En als ik sieraden wil hebben of zo, dan is hij wel een ingang. Maar het is altijd een soort zakelijk. Want dat is makkelijker, zeg maar.
Maar goed, blijf zo'n plek in je hart houden.
Absoluut, ja.
Oké, dankjewel, Dorothea Born. Zij schreef dus het boek Mijn Indianennaam was Blanke Appel.
Beyond the edge of reason, seasons floating by, love. I loved a lady madly and nearly lost her eye, love. Gone was my lover fleeing. Weeping for what's come. Well, it's early morning. I'm dying.
whenever things kept spinning on, I took you to the shelter, back where we both came from, where the stones and stars align.
Nova Star was dit van Holly. Kabul, City in the Wind. Een documentaire van de Afghaans-Nederlandse filmmaker Abouzar Amini is deze week aangewezen als openingsfilm van het ITFA, het Internationaal Documentaire Filmfestival in Amsterdam. En hij is hier. Goedenavond. Ja. En wat een verrassing, of niet?
Ja, het is een grote eer voor mij.
Ja, dat geloof ik wel. Ja. Je film speelt zich af in Kabul, de hoofdstad van wat tot 2001 jouw land was. Want toen ben je naar Nederland gekomen. Wat betekent die stad voor je?
Nu is het gewoon in de stad, in deze planeet voor mij. En natuurlijk, daar zijn wel wat verhalen van mijn achtergrond en van mijn kindertijd nog die met mij is van dat stad. Maar voor verder, dat is gewoon in de stad.
Ja, is het niet veel over meer van het Kabul uit je kindertijd?
Ja.
Wel,
ja,
dat
ja,
is er ja, nog wel?
Ja.
Want je ouders wonen daar nog?
Die wonen daar nog, ja.
En waarom wilde je een film over deze stad maken?
Ik wou dat stad, de huidige leven van vandaag in Kabul portretteren. En het is een soort, kan ik ook zeggen, verantwoordelijkheid gevoeld ten opzichte van de stad. En het is meer een soort zelfkennis. En door middel van deze film dat leer ik dat stad een beetje.
Leer je die stad weer kennen, eigenlijk opnieuw.
Ja.
Je hebt gekozen voor om het leven te volgen van een buschauffeur, Abbas, en ook van broertjes Afshin en Benjamin, eigenlijk nog kinderen. Ogenschijnlijk gewone levens.
Ja.
Hoe kwam je die figuren op het spoor?
De chauffeur was vooral een beetje moeilijk. Ik heb maanden in de bus gaan rijden door de stad. En
gekeken welke buschauffeur een beetje geschikt was?
Ja, maar vooral mijn idee was om mensen te horen praten, hun verhaaltjes een klein beetje van hun dagelijkse leven meemaken. En zo leer ik kennen die buschauffeurs en die cleaners, zeggen ze, die helper van de buschauffeur. En Abbas, de hoofdprotagonist van deze film, sprong uit. Hij was heel erg impulsief. Hij was heel erg zichzelf. En dat vond ik heel interessant.
Nou, maar dat gevoel heb je ook als je naar die film kijkt. Dat je gewoon getuige bent van hun leven. Ja. Want jij hebt er ook niet hele voice-overs overheen geplakt of duidelijke vragen gesteld in beeld. Je beschouwt alleen maar.
Ja, het idee is dat ik zo dicht mogelijk bij die protagonisten kom. En dat ik voel hoe ze voelen. En kijk naar de stad door hun ogen. En vooral niet forceren en geen onderwerpen volgen. Maar echt hun dagelijkse leven.
Ja. Nou, het ziet er niet fijn uit, hè, Kabul?
Nee, het zit...
Kun je daar nog wel een normaal leven leiden?
Dat zien we in de film. Ze proberen het.
Het is zo kapot.
En, ze proberen gewoon een normale leven te hebben. Maar dat is nogal wat moeilijk. Vooral tegenwoordig. Het is de bomexplosies gebeurt heel vaak. Dus het is bijna elke week één of twee gebeurt daar.
Ja. Die kinderen, hè, die broertjes. Op een gegeven moment gaat die vader met ze wandelen. En dan zegt hij, ja, ik ga een tijd weg. Want hij moet naar Iran.
Mm-hmm.
En dan zegt hij tegen die oudste zoon. Ik weet niet hoe oud hij is.
Hij is 12.
12. Ja. Want nu ben jij de vader, nu ben jij de man in het gezin.
Ja.
Nu moet jij gewoon de verantwoordelijkheid nemen. Jij moet zorgen dat er boodschappen zijn. Want die moeder die mag niet naar buiten.
Nee, zij mag wel naar buiten.
Oh?
Zij mag wel naar buiten. Maar
die zie je niet, die moeder, toch?
Nee, we zien het niet, maar ik mocht niet filmen.
Ah.
Dus zij wou niet voor de camera verschijnen.
Ja.
En die, ja. Dus ik wou haar ook niet forceren natuurlijk. Dus ik respecteer dat.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar zo'n jongen krijgt opeens enorme verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Dat zou hier in Nederland nooit kunnen natuurlijk. Ja. Laat je ze daarom vertellen over hun dromen? Wat ze graag willen?
Ja, ik wou eigenlijk... Ik was gewoon nieuwsgierig om hun dromen te horen. En kinderen in die leeftijd, ze weten het grens tussen droom en realiteit niet zo goed. Vooral die kleine broertje.
Mm-hmm.
Merk ik dat hij begint over zijn dromen te vertellen, maar halverwege is de realiteit eigenlijk. Want die verhaal ken ik dan van zijn vader. En dus hun droom en realiteit is een beetje vervaagd. En jammer genoeg, die dromen van hun zijn altijd nogal wat zwaar en donker. Zo ziet het eruit.
Hmm.
Of zijn er monsters die tegen elkaar vechten.
Ja.
Of is de moeder weg en zij is spoorloos. Dus we krijgen niet altijd leuke dromen van hun te horen.
Nee, maar ook de buschauffeur vertelt over zijn dromen.
Ja, precies. Dus voor hem is ook de grote angst ligt in de stad. In zijn onbewustheid, er kan elke moment iets gebeuren in de stad.
En dat droomt hij ook, dat er dan water komt? En...
Ja, ja, het is een soort dreigement in zijn onbewustzijn. Ja.
Als je in Afghanistan was gebleven, was je dan ook filmmaker geworden, denk je?
Denk ik niet.
Nee? Nee. Waarom niet?
Nee, ik kom uit een militaire familie. Dus mijn vader was commandant en mijn oom en mijn oma en mijn opa's. Dus grote kans dat ik ook die pad was opgegaan.
Nou, of dat pad was opgeduwd.
Opgeduwd, inderdaad.
Nou ja, misschien was je dan ook wel gelukkig geworden. Wat denk je?
Nee, denk ik niet.
Je denkt het niet?
Denk ik niet.
Nou ja, ik dacht misschien ook, ik moest daaraan denken dus toen ik die broertjes zag. Want die doen ook eigenlijk hun best om hun vader niet teleur te stellen. En misschien, toch?
Ja, ja.
Jij hebt je vader natuurlijk teleurgesteld door filmmaker te worden.
Ja, mensen.
Of niet?
Ik, wat dat betreft, ja, ik heb mijn vader teleurgesteld. Maar eigenlijk mijn hele familie. Want het zit gewoon in onze familie dat de kinderen in de militaire dienst gaan.
Ja.
Maar nu zijn ze wel trots op. Want ze hebben een beetje cinema leren kennen. En... ja.
En ze zitten ook in de zaal bij de opening van de ITVA?
Jammer genoeg niet. Het is een beetje... Maar ik weet bijna zeker dat ze ergens zullen deze film in de grote zaal zien.
Ja.
Of is het Iran, of is het Afghanistan.
Want jouw ouders wonen nog in Kabul.
Ja.
Dus je ging eigenlijk gewoon steeds naar je ouders toe. Want ik begrijp dat je in totaal 3 jaar lang gefilmd hebt.
Ze wonen half jaar in Kabul, half jaar in Iran.
Ja.
En mijn aanwezigheid in Kabul was hun grote zorg eigenlijk. Want elke keer ik in Kabul was, gebeurde iets. En dan kreeg ik telefoon van, jongen, waar ben je? Of ben je, is alles goed daar? Of,
ze waren banger voor jou dan voor henzelf?
Ja, ze zijn wel een beetje gewend met dat situatie. Maar voor mij was het, maakte zich een beetje extra zorg over.
Hm. Ja. Heb je nog nagedacht over... Je zei, ik zou er nu niet meer kunnen wonen? Of wel?
Als ik niet film maak, dan nee. Dan kan ik niet. Maar voor film kan ik wel.
Ja. Zie je nog een toekomst? Zal een normaal leven daar weer in de toekomst mogelijk zijn?
Ik geef niet op. Ik geef de hoop niet op. Maar het ziet er niet zo goed uit eigenlijk. Nee.
Nee.
Het wordt steeds maar erger. Eerlijk gezegd, sinds 2001 tot nu toe is het gewoon nog erger geworden. Taliban zijn veel sterker geworden. En al die bomaanslagen groeit. Dus dat de aantal van die bomaanslagen in de hoofdstad en ook andere steden.
Ja. De film ziet er prachtig uit. Er zit weinig kleur in, dat heb je bewust gedaan, hè?
Ja, ik zie
het. Het is geen zwart-wit film, maar er zit gewoon niet zoveel kleur in de film. Het is een beetje teruggehouden, die kleur.
Ja, het zit. Kabul is voor mij niet een kleurrijke stad. Mm. Het was wel ooit kleurrijk, maar nu niet meer.
Ja.
Het is een stad in de wind, eigenlijk. Het waait. En dan die neemt jou mee van de ene plek. Ja. De andere, misschien naar een onbekende plek.
Ja.
En dat neemt jouw dromen ook mee. En de dromen van de kinderen en de buschauffeur ook mee.
Ja. Kabul, City in the Wind heet hij. Gefeliciteerd nogmaals met je mooie film en met het feit dat je het ITVA mag openen. Abuzar Amini. Op 14 november zal dat zijn. Kabul, City in the Wind. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een, dan met Chris Keijnen. En zometeen dan Prem Radakishun. En die heeft als gast... Nou... Ellen ten Damme. Nou, is dat niet leuk? Heel veel plezier erbij.
Und ein letztes Glas im Stehen.
Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Echt een prachtig boeket. Van die mooie bloemenwinkel in de stad met 50% korting. Dat is toch leuk om mee te nemen?
Schat, je weet toch. De beste deals vind je altijd op socialdeal.nl.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Ook voor de leukste cadeaus en mooiste boeketten ga je naar socialdeal.nl.
Wat is de kracht van relieken? Waarom worden ze gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor? Kom naar Museum Catharijneconvent en maak in deze unieke tentoonstelling kennis met dit fascinerende en eeuwenoude fenomeen. Nog tot 3 februari te zien.
Mannen van Nederland, Hans hier.
Menno, koekenbakker.
Wat?
Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.
Oh ja, Mannen van Nederland, Menno hier.
Juist.
Heel Holland, heerlijk gekleed met Only for Men. In 15 winkels en online.
Kijk op
onlyformen.nl.
Heel smaakvol.
NPO Radio.